De huidige festivaldirecteur Xavier van Damme krijgt natuurlijk veel felicitaties en handen. En handen ook nog. En een van die handen die hij krijgt is van Jan Nuchelmans. Die zit inmiddels naast mij aan het tafeltje hier in de grote zaal. En hij heeft geen retour op zijn koptelefoon. Niet? Oké. Okay. Dat niet. Nou, er wordt aan gewerkt. Ja. En ja hoor, hij heeft retour op het koptelefoon. Dat is even jargon. Dan weet ik dat mijn collega's techniek dat achter in de zaal helemaal kunnen regelen. Goed, dat is even in-crowd informatie. Maar het feit is, we hebben contact.
Ja.
We zitten vlakbij Jan, maar de techniek helpt ons nog om nog dichterbij te komen. Ik zei, dat is een mooi moment. Even een handdruk, Xavier van Damme en jouw hand in elkaar. Want jij bent een van de founding fathers, zo niet de founding father van dit festival 1982. Toen was jij artistiek leider van het festival Oude Muziek Utrecht. En ja, je bent natuurlijk in de jaren een trouwe gast gebleven en ook een kritische gast. En je bent hier op het slotconcert om eventjes de afgelopen dagen een beetje door te nemen nog. En misschien al een beetje te fantaseren over dat nieuwe thema. Misschien is het nog niet genoeg op Radio 4 gezegd. Dat wordt Napels, Napoli. Dat is volgend jaar 2019 uitbundig thema. Maar eerst even terugblikken. Nogmaals hartelijk welkom Jan Nuchelmans. Fijn dat je er bent. Je wil iets zeggen.
Ja, ik wou even die handdruk aan Xavier uitleggen.
Ja.
Want na elk festival waar ik voor werkte, hadden wij beneden in de artiestenfoyer de bijeenkomst na het slotconcert. En dan was er één symbolische handdruk van Frans de Ruiter, toenmalig directeur van het Holland Festival, toen hij hier Utrecht heeft genationaliseerd, zal ik maar zeggen.
Ja.
En dat was gewoon een symbolische handdruk. Dat drukte ontzettend veel uit, zo van, joh, het staat weer, het is er weer. Xavier die zei net tegen mij van ja, jij bent een van de weinige mensen die voelt hoe ik me zal voelen nu. Ik zeg ja, dan krijg jij nu die handdruk, heb ik toen gezegd.
Ja, en wat is dat voelen zoals jullie nu voelen? Dat zijn we toch heel erg benieuwd naar. Wat is dat?
Toch dat er een enorme druk van je afvalt. Je hebt een enorm festival gemaakt en je hoopt natuurlijk dat alles op zijn pootjes terecht komt. Je weet het niet van tevoren. Blijven mensen die de muziek maken. Dus het kan helemaal plotseling de verkeerde kant uitgaan. Er kan iets geks gebeuren. En dan draait in één keer de sfeer van een festival om. Dat is niet gebeurd gelukkig. Dat is eigenlijk nooit echt gebeurd. Er was één moment dat dat dreigde te gebeuren. Toen het publiek zich begon te mengen in het feit dat wij als festival ons hadden moeten uitspreken over de dood van Lady Di. Want dat gebeurde.
We hebben het over 1997 volgens mij zoiets.
Dat weet ik al niet meer.
Zeg in mijn hoofd. Ja.
Maar dat was in ieder geval tijdens het festival. En daar waren mensen ontzet over. Terwijl ik soms denk, het leven gaat door.
Dat hebben we vandaag ook een beetje gemerkt. Dat Requiem van Jean-Gilles met behoorlijk levendige elementen. Nog het laatste. Voelde je nog iets in de hand van Xavier die in de jouwe lag net?
Ik denk blijdschap.
Blijdschap.
Ja.
Mooi.
Opluchting.
En jij, hoe voel jij je na dit prachtige Requiem van Jean-Gilles, zoals waarschijnlijk uitgevoerd tijdens de begrafenis plechtigheid van Jean-Philippe Rameau?
Ik had een raar gevoel. Het gevoel van, nou heb je een festival over Bourgondië en dan eindig je met het Requiem van Jean-Gilles. Zo ingetogen, zo stil, verstild. Maar eigenlijk klopt dat ook nog voor een deel wel met Bourgondië. Als je kijkt naar het repertoire van het Bourgondische Hof. Ik heb bijna alle concerten meegemaakt die te maken hadden met het festivalthema de Bourgondische Hertogen. En daar zat gewoon heel veel verfijning in. Gewoon kleine bezettingen, dat was natuurlijk. Alleen gisteravond was er dan de wat uitbundigere kant met de ensemble Douze Mémoires. Waar het feest van de verzand werd geëvoceerd, zoals werd genoemd. Wat eigenlijk erg leuk gedaan was, gewoon met gebruikmaking van teksten uit van de historisch schrijvers van toen, met dans, met name met eten. En dat was natuurlijk toch wel heel bijzonder. Dat was in die tijd ongelooflijk belangrijk. En dat eten, dat dat je rookt dus dat concert ook.
Dat ja, was... ja, dat hebben we niet uit kunnen zenden, omdat dat eten niet zo goed in de ether, haha, met E-T-H-E-R, er vertaald kon worden. We zaten met wat opnames op Radio 4 van het afgelopen festival. Maar je kon dus kijken hoe men at hier, een grote zaal in Vredenburg. Ja. En ook een beetje de inkomen, hoe op die manier die Bourgondische hertogen imponeerden door overvloed, overdaad, maar ook schoonheid, zowel culinaire als muzikale schoonheid. Ja. Ja, ik snap dus wel dat Requiem, wat vanavond klonk, rondom Jean-Philippe Rameau ook die verfijning aanbracht en ook tegelijkertijd die rijkdom. En ook dat toch een beetje joie de vivre, wat er wel in zat, vooral het Pie Jesu, dat was echt uitbundig.
Ja, en dat, gewoon het slot inderdaad, dat was een waardig... Een waardig slot aan een mooi festival.
Mooi, maar ik wil het zou bijna een prachtig punt zijn om muziek in te starten, maar dat doen we niet. Ik ga toch nog even met jou verder terugkijken. Xavier noemde in zijn openingswoorden ook Grain de la Voix. Ik was benieuwd, ben jij bij een van die concerten geweest?
Ik heb ze allemaal gemist.
Ach, en was daar een reden voor?
Ja, natuurlijk is daar een reden voor.
Kijk.
Ik zit in de... Sparaat, zal ik maar zeggen. Ja. Ik heb volgens mij het woord vorig jaar ook gebruikt in het slotwoord, in nabeschouwing. Dat er zoveel te doen is dat je op een gegeven moment keuzes moet maken. En ik heb daar heel bewust gezegd, ik ga niet meer naar de concert om 11 uur 's avonds. Dan heb ik een hele dag erop zitten. Want dat waren er gemiddeld toch 4 concerten per dag. En dan... Het is gewoon de embarras du choix. Zoals
dus het is niet, het is niet een gevoelsmatige kwestie richting Grain de la Voix. Dat quasi revolutionaire. Dat het ensemble van Björn Schmelzer en het schurende, het snerkende enzovoorts uitdraagt. Maar het was gewoon puur economisch energie.
Dat
enzovoorts.
Is het. En ik heb Grain de la Voix in het verleden vaker gehoord. Ik kan daar ook wel bij aansluiten. Ik ben die opmerking die je zegt. Dat schurende. Dat ik daar niet altijd van, laat ik maar zeggen, van gediend ben of van gecharmeerd ben. Dat heeft ongetwijfeld iets te maken met het verleden. Gewoon met telescholars en dergelijke. Met consort of musicen. Die deze muziek tot leven gebracht hebben. En die dan concurrentie in zekere zin krijgen misschien van Grain de la Voix. Voor bepaalde repertoires kan ik het zeer goed hebben. Mm-hmm. Vind ik het ook bijzonder... prijzenswaardig dat het gebeurt. Maar ik denk dat je niet zomaar overal op kunt plakken. Het idee dat de muziek in de 15e of de 16e eeuw op een aantal momenten anders geklonken heeft dan nu, dat geloof ik graag. Maar er blijven bepaalde aspecten hangen misschien toch, die ik graag relateer aan de uitvoeringspraktijk die we inmiddels hebben opgedaan.
Nou, dat is toch interessant, want Xavier noemde het ook inderdaad. Grain de la Voix is in ieder geval sowieso een middel om die vragen te blijven stellen, scherp te blijven over de uitvoeringspraktijk. Vanavond hebben we dat als een soort, het lijkt een soort Drosten-effect vanavond, want we hebben het Requiem van Jean Gilles uitgevoerd gezien op de wijze zoals hij waarschijnlijk in de jaren 1760, 64 is uitgevoerd. Ja. Zo heb je steeds weer een andere take op het verleden eigenlijk.
Ja, en dat is, denk ik, bij Grain de la Voix ook zeker interessant. Ik weet de eerste keer dat ik het hoorde, dacht ik, wauw, dat is gewoon een nieuwe aanzet. Zo wil ik nog wel eens meer horen. Maar dat is inmiddels, is dat een beetje bekeken. En dat wil niet zeggen dat je het dus niet meer moet doen. Je moet het blijven proberen. En wellicht komt er een moment dat we zeggen, ja, ze hebben gelijk gehad. Ja. Misschien dat Grain de la Voix ook wel een keer zegt hebben. Nee, we hebben het niet.
Maar dat discours, het discours is een van de woorden die ik zou vinden. Ja. Moet blijven bestaan.
Absoluut.
Dan wil ik naar waar je wel bent geweest de afgelopen 10 dagen. Noem eens wat hoogtepunten. Nou, of eentje.
Als ik er één noem. Ja, dat, eigenlijk vind ik dat toch, wil ik graag zeggen, Solazzo Ensemble. Dat was in het kader van de 4 hertogen. Dus de Bourgondische hertogen in de 15e eeuw. Ik had het ensemble eerder gehoord, dus ik wist een klein beetje wat ik kon verwachten. Maar het overtreft dan alle verwachtingen toch weer.
Welke locatie hadden zij?
In de Pieterskerk.
Pieterskerk
is natuurlijk een schitterende ruimte voor dat soort zaken. Met de beperking dat er weinig, althans relatief weinig mensen in kunnen. En dat ik dan toch denk van, hey, we zitten met veel te veel mensen te luisteren naar iets wat gewoon eigenlijk in de vertrekken van de Bourgondische hertogen moet hebben geklonken. of misschien later ook nog wel bij andere nobele mensen, edel mensen. Maar wat eigenlijk een hele kleine bezetting of een hele, ja, hele klein publiek niet vereist, want vereist is daar niet het goede woord, maar het heeft vroeger waarschijnlijk geklonken voor hele kleine bezettingen.
Dus dan kom je waarschijnlijk ook heel dichtbij, als je hebt, voor zover we dat kunnen zeggen met de kennis van nu, bij hoe het toen heeft geklonken, of in ieder geval heel dichtbij die sfeer van toen. Voorzichtig zijn, zeg ik dat. Ik heb wel gehoord, in ieder geval mensen die daar geweest zijn, want we hadden het ook een beetje in de wandelgangen over een beetje, toch een beetje de inflatie van applaus. Tegenwoordig krijg je al staande ovatie als de laatste noot heeft geklonken.
Ja.
Meteen iedereen in de benen hier in Nederland. Dat zegt op zich niet meer zoveel wat een staande ovatie eigenlijk voor valutawaarde heeft.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Maar dat Solazzo ensemble, dat hoorde ik dus inderdaad mensen die er geweest waren. Het was na afloop echt een aantal merkbare seconden muisstil, doodstil, laat ik zeggen. Dat krijgen we dus duidstil. Doodstil. En toen begon het applaus te klinken in die Pieterskerk.
Ja. Dat was helemaal waar en volstrekt terecht. Ik moet ook zeggen dat ik momenten heb dat ik denk, laat er alsjeblieft nu gewoon eens een minuut stil te zijn voordat het applaus klinkt. Het lijkt erop alsof mensen soms applaudisseren om alleen maar gehoord te worden dat zij applaudisseren. Daarvoor applaudisseer je niet. Je applaudisseert voor de mensen, voor de spelers, voor de muzikanten. En soms denk ik ook wel eens, misschien moet er gewoon even niet geapplaudisseerd worden.
Ik voel een workshop komen, masterclass volgend jaar. Gouden muziek. Authentiek applaudisseren.
Ja.
En nog een ander hoogtepunt, Jan.
Tasto Solo, in datzelfde thema. Ook weer een ensemble waar ik naar uitkeek. Ik had ze eerder ergens gehoord. Ik had hun cd gehoord met onder andere dat schitterende Deuil Angoisseux van Gilles Benchois. Nou, dat was er gewoon. En dan op een overtuigende manier.
En dan zitten we ook weer in die periode die ik Xavier ook aanduidde, zeg maar. Voor de 16e zitten we daarvoor weer.
In de 15e eeuw.
Vergeleken met de Vlaamse primitieven van Eik van de Weide, Ogier van de Weide in de schilderkunst.
Ja.
Dan zitten we daar.
Ja, zeker. En ja, die muziek voorbij kan nu ook niet genoeg klinken, hoor. Dat moet ik eerlijk bij zeggen.
En dus ga door.
Ja, tegenwoordig is, recentelijk is er in België een liedboekje tevoorschijn gekomen. Het Leuven Chansonnier. En dat geeft eigenlijk precies aan hoe klein de ruimte is geweest waarin gemuziceerd is, vermoed ik. Want dat boekje, dat is niet, niet iedereen heeft zo'n boekje gehad, zijn handschriften, dus het zijn unica eigenlijk. En die boekjes zijn echt piepklein. Nou, dat vertegenwoordigt eigenlijk gewoon de ruimte waarin het zal hebben geklonken. Gewoon in de koninklijke vertrekken, in de adellijke vertrekken.
Vermeld ik even bij dat collega Ter Derks daar een mooie reportage over heeft gemaakt. Over dat,
heeft
dat kleine liedboekje. Ja, en fijn, dat is te vinden op de site radio4.nl/oudemuziek. En dan kan je ook alle andere concertregistraties terugvinden. Vermeld ik er even bij. Jan Nuchelmans. Dus dat is in ieder geval wel zeker op de kaart gezet. Jean-Philippe Rameau, Bourgondische leven. Vooral die eeuw voor Josquin eigenlijk. Ja. Of in aanloop naar. Dat zijn even wapenfeiten van dit festival. Vooruitkijken. Volgend jaar Napels. En dan de man die dit jaar ook zijn opwachting heeft gemaakt. Marco Mencoboni, Artist in Residence.
Heeft hij zijn
zijn opwachting gemaakt. Nee, hij is al eerder geweest, maar misschien nog meer zijn stempel eventjes gedrukt.
Dat gaat gebeuren. Gaat gebeuren.
Volgend jaar dus. Ja. Wat verwacht je en wat hoop je misschien wel? Napels.
Nou, Napels denk ik in eerste instantie misschien niet aan dat repertoire wat Marco Mencoboni tot nog toe gedaan heeft. Maar je weet nooit waar hij mee komt. Dus dat moet open blijven. Napels is een hele bijzondere stad, muzikaal gezien. We hoeven maar te denken aan Enrico Caruso. Maar dan praten we over de 20e eeuw. Maar dat was alleen, we kunnen denken aan Funicula. Mm-hmm. Over het treintje dat de Vesuvius opging. Mm-hmm. Dus dat zijn veel recentere zaken. Maar het is al in de 13e eeuw is het een belangrijke plek op muziekgebied. Weinig mensen zullen weten dat Jeu de Robin in Marion zijn oorsprong heeft gehad, of waarschijnlijk opdracht geweest is van de koning van Anjou, die in Napels resideerde op dat moment.
Ja, we hebben natuurlijk ook weer een link met Frankrijk dan, Napels.
Ja. Altijd spannend om te kijken wat voor politieke constellaties er zijn op het moment dat de muziek klinkt. Want in Napels gaat dat van Frankrijk uiteindelijk over naar Spanje. Mm-hmm. Dus de koning van Aragon resideert ook in Napels. Dat brengt Spaanse invloeden met zich mee. En Napels zelf laat zich ook niet onbetuigd. Maar dan moet je voornamelijk naar de 17e en de 18e eeuw. Gaan we naar de opera Buffa. Ik denk uiteraard aan La Serva Padrona. Maar die is in het festival al eens geweest in 1983. Dus die hoeft niet per se terug te komen.
Dat is wel een tijdje geleden, maar goed. Ja, ja.
Nou, het zou heel interessant zijn om eens te kijken hoe die nu gedaan zou worden. Of daar iets heel anders gebeurt.
Uitvoeringspraktijk, ja.
Zeker als daar echte Napolitanen dan voor komen.
Nou, dan gaan we even meegeven aan Xavier zometeen op de borrel. Ik ga jou van harte bedanken. Jan Nuggemans, fijn dat je er weer was. Ik ga je ook een handdruk geven. Even kijken hoe dat voelt.
Dank je wel.
Ook een heel tevreden handdruk, volgens mij. Dank je.